Wat is het goede leven? Het goede leven is het leven zoals God het bedoeld heeft. Samen met alles wat leeft mogen wij onze plaats innemen in de schepping. Om dit goede leven te bewaren, weerstaan wij de valse verleidingen van onze welvaartssamenleving, omdat die ons medeplichtig willen maken aan de vernietiging van onze aarde. Leven van geloof, hoop en liefde helpt ons om in de klimaatcrisis waarin wij zitten de goede keuzes te maken. Voor land, lucht en water. Voor mens en dier en plant. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en in theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Sam Jansen is gepromoveerd theoloog en emeritus predikant. Hij is betrokken op vragen over duurzaamheid en publiceerde eerder over dit thema de Bijbelstudieboeken Eenvoudig Leven en Toegewijd Leven. In de Groene Catechismus gaat hij in 88 vragen en antwoorden in op thema's die te maken hebben met geloof en duurzaamheid. Welkom Sam, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Tom en ik gaan graag met je in gesprek over dat boek Groene Catechismus. Maar eerst even terug, hoe was jij als kleine jongen? Was je toen ook al bezig met deze thema's?
Nee, dat speelde nog helemaal niet. Ik ben van 49. Mm-hmm. Het was de tijd van de opbouw, van de vooruitgang. Elk apparaat dat je kocht, dat mijn vader kocht, was een stapje verder in die vooruitgang. En dat heeft mij ook nog een poos geduurd voordat ik zag van, nee, het is een stap verder naar het ravijn waar we nu vlak voor staan.
Dus eerst werd gedacht, oh, dat is goed, we moeten verder, we gaan nieuwe ontwikkelingen omarmen. En was daar een bepaald omslagpunt voor jou?
Rapport van Rome kwam wel binnen, maar toch nog niet met de urgentie die ik nu ervaar.
Wat was dat ook weer, dat rapport van Rome?
Welke rapport tijd? Van Rome, daarin wezen groot aantal deskundigen op de ontwikkelingen die niet een positieve richting gingen, overbevolking, uitputting van de grond, tekort aan grondstoffen, vervuiling.
Wanneer was dat?
60er jaren nog. Nou goed, het zou rond 1970 zijn geweest. En daar is slecht naar geluisterd. Wordt nog steeds slecht naar geluisterd als er een nieuw rapport komt. Maar we weten intussen wel dat het, om het even met een hele bekende uitdrukking te zeggen, 5 voor 12 is. Hmm. En dat we niet veel tijd meer hebben.
Maar ik zit nog te denken aan die apparaten. Welk apparaat was je blij mee als kind? Kun je iets voor jezelf herinneren? Dat je dacht, oh, nu heb ik ook een...
Nou, dat was meer dat mijn ouders apparaten... Wij hadden nog niet zoveel apparaten in de 50er jaren. Maar mijn moeder kreeg een stofzuiger.
Ja, en hoe was dat voor haar?
Oh, nou, geweldig. Wasmachine. Koelkast later.
Maar jij herinnert je dus ook nog hoe je moeder de was deed.
Ja.
En ik zeg ook je moeder. Dat is natuurlijk ook heel erg een rol. De rol
ja, nee, zo
duidelijk.
Was het. Zo was het.
En hoe deed ze de was voor de wasmachine?
Met een tijl, hè, een wasbord. En dan de hele maandag was je daar wel mee bezig als vrouw.
En daarna, toen kwam er ook veel meer vrije tijd opeens.
Ja.
Dachten ze. Want ik heb daarna nog niemand gehoord vrij kwam. Nee, dankzij het apparaat.
Ja, dat is de wet van de lege boekenplank, hè? Als je een boek leeg maakt, binnen de kortste keer is die weer vol. Ja. Nee. Ja, en de koelkast, hè, die kwam. De melk, die bedierf niet meer, zoals daarvoor op hete dagen.
Dus dat was eigenlijk ook weer op een bepaalde manier duurzaam. Je kon dingen bewaren.
Ja. Maar het is wel, alles bij elkaar genomen, de paradox van het individu en het gezin is vooruit gegaan en de planeet is achteruit gegaan. We leven nu als schonere mensen, althans in ons Westen, in een vuilere wereld. Terwijl we vroeger een veel schonere wereld hadden en daar als vuile mensen leefden. Dat is de paradox.
In het Westen natuurlijk, want ik denk dat er ook heel veel plekken zijn waar het niet op gaat.
Dat is natuurlijk het grote chagrijn voor mensen daar. Hè, van, wij leven ook individueel en als samenleving in een wereld die vervuilt. We hebben er als individu niks aan. Jullie wel, wij niet.
Dus de prijs wordt ergens anders betaald
eigenlijk.
Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, als kind had je dat gezien, wat voor moois dat bracht ook voor mensen.
Ja.
En wat was dat dan? Was daar een docent? Was daar iets wat je las? Wat je dacht, hé, er zit toch ook een keerzijde aan?
Nee, als kind zag ik dat niet. Pas veel later, in de tachtiger, begin tachtiger jaren, heb ik de auto weggedaan.
Maar dat rapport van Rome deed bij jou aanvankelijk dus ook nog niks?
Niet, iets was beginnen, het moet ergens beginnen. En het legde een vloertje van, jongens, wat is er aan de hand? Misschien maar toch wel iets.
Dat je daar kennis van nam en dacht, rode vlag, ik moet mijn leven veranderen.
Geen adrenaline.
Nee. Dus wat dat betreft is het dan niet zo raar dat zo'n rapport dus dat effect niet had?
Nee. Nee, dat is zo.
Hoe speelde dat in je omgeving? Waren andere mensen daar al mee bezig?
Ja, er waren wel mensen, ook in de kerk, waren van die groepen die daar intensiever mee bezig waren dan ik. Bij mij kwam pas, zoals ik zei, in de tachtiger jaren, dat ik dacht, we moeten toch wel iets doen. En heel concreet. En wat kun je dan doen? Nou goed.
En wat was je thema wel in die tijd? Zo'n jaren 60, 70?
Ik was predikant. En ik zag wel dat het niet gaat om alleen maar de verhouding tussen de individuele gelovigen en God. Hoe word ik gered? Dat breder is, altijd breder. Maar die, zeg maar, ecologische toespitsing voelde ik toen nog niet zo sterk. Maar wel dat het gaat om eerlijke verhoudingen. In de 70er jaren was denk ik de verhouding Noord-Zuid. Eerlijke verhoudingen, eerlijke handel. Echt nog veel sterker aanwezig dan de duurzaamheidsproblematiek.
En de vredesvraagstukken natuurlijk.
Vredesvraagstukken, atoombewapening. Ja.
Was je daarmee bezig? Was dat een thema?
Nou, was ik wel mee bezig. Ja. Bedreiging. Ja, was heel, heel groot. Heel sterk gevoel, ja. Ja. Kan zomaar gebeuren.
Die auto weg, was dat van de een op de andere dag? Of hoe ging dat?
Dat soort dingen gaan nooit van de een op de andere dag. Daar heb je altijd een voorbereiding voor. Maar we reden op een gegeven moment in Drenthe op de snelweg, vakantie. En daar stond een bord naast de snelweg. Gaat het milieu u ook ter harte? Waarom rijdt u hier dan?
En welk jaar zitten we dan?
Nou, dat moet even kijken hoor. Dat moet iets van eind tachtiger jaren zijn geweest.
Dus dat was een Paulusmoment?
Dat is, ja. Dat zou je kunnen zeggen. En toen zeiden we ook, dat is waar. En dan moet je ook consequent zijn.
Van wie moet je dan consequent zijn?
Dat moet van God, van de gemeenschap en van jezelf.
Dat is heel stevig dat je dat zo poneert.
Als je daarin ook niet duidelijk gemotiveerd bent en niet weet waar je het vandaan haalt, dan zeg je misschien wel gauw, eigenlijk zouden we het moeten doen. En het wordt je eigenlijk je gevaarlijk woord. Je moet het doen.
Je vindt het belangrijk dat wat je vindt en wat je doet, dat met elkaar overeenkomt.
Ja. Voor Paulus ook, hè.
Ja, ik zit te denken of Paulus dan nooit een terugslagje had.
Nou ja, hij bleef natuurlijk wel een heftig mens. Ook al enig geweld bleef er wel in. Verbaal geweld in zijn brieven. Dus je blijft natuurlijk altijd wel die je bent. Maar er verandert wel iets. Ja. Hij heeft wel iets ontdekt.
Als ogen open zijn, kunnen ze niet meer dicht, dat gevoel?
Ja. Ja.
En toen? Wat gebeurde daarna?
Kleine stappen of grote. Volgens sommigen zijn het dan grote stappen, maar voor jezelf ervaar je het toch vaak als kleine. Dat je ook ontdekt van ook aan mijn eten, manier van mijn keuzes op het gebied van voedsel moeten veranderen. Want ook daar doen we het slecht als samenleving.
En wat veranderde dan? Wat ging er uit die koelkast en wat kwam erin?
Er kwam geen vlees meer in huis.
Helemaal niet meer?
Nee. Hebben de kinderen wel mij geholpen? We hebben drie kinderen. En die stopt op een gegeven moment met vlees eten. Nou ja, dan denk je van, wat doen we? Twee keukens is ook wat. Nee, nou goed, dan doen we het allemaal. Ze hebben eigenlijk gelijk.
Zij namen het initiatief.
Ja, op dat punt. En ja, in de latere fase kwam ook het vliegen in opspraak. Vliegvakanties.
Ging je veel op vakantie?
Ik ben wel een aantal keren met vliegtuig geweest. Niet echt veel, maar toch een aantal keren. Waarvan ik achteraf dacht, dat had niet gehoeven. Daar heb ik niet goed aan gedaan. En goed, toen heb ik de beslissing genomen, samen met mijn vrouw. Je moet het al samen doen, want anders dan krijg je toch rare verhoudingen. Heb ik gezegd, dat doen we niet meer. We hebben gezegd, dat doen we niet meer. En dat heb ik ook in een column geschreven. In het ND. En dat helpt ook natuurlijk, hè? Als je het hardop
schrijft. Ja.
En dan mag je eraan gehouden worden. Ja.
En was dat nog een gesprek met je vrouw? Of was dat meteen duidelijk? Want ik kan me ook voorstellen dat als de een bijvoorbeeld zegt, ja, maar ik vind biefstuk heel lekker, laten we dan nog één keer per maand naar de slager
feestelijk
gaan.
Ja.
Of was dat een makkelijk gesprek?
Ja, we groeien daarin wel altijd een beetje gelijk op naar hetzelfde standpunt. Goed, altijd nuances. Ze vindt mij altijd weer wat fanatieker dan ze zelf is. Ben ik ook, denk ik wel. Maar goed, dat is dan de aard.
En ze gaat niet stiekem dan toch even naar de McDonald's?
Nee.
Want dan ziet Sam het niet.
Nee. Nee, wij weten zoals in Afrika ook op producten. God ziet alles. Hè.
Ja, maar God houdt wel zijn mond.
Wacht maar.
Maar dit zijn dan individuele keuzes of binnen je eigen kring. Ja. Wanneer was dat van, ik wil hier ook iets mee naar buiten toe?
Ik heb als predikant dat wel regelmatig ook genoemd. In kerkdiensten, in preken, in stukjes in het kerkblad. Ook wel als ik iets schreef voor een groter publiek. Maar het besef van urgentie is nu groter. Ik merk dat ik daarin ook wat, ik vind fanatieke nooit zo'n mooi woord, maar
fanatieke woord.
Ja, dat ik daar toch wat mij duidelijker in uitspreek.
Hoe wordt daarop gereageerd? Want ik kan me ook voorstellen, je bent predikant daar. Zo'n gemeente is heel verschillend, divers.
Ja, daar kreeg je wel eens weerwoord. Ja. En sommigen vonden me dan drammerig.
Is het een landelijke gemeente waar je predikant was? Of was het in de stad?
Nee, laatstelijk in Driebergen. Maar dat is alweer 14 jaar geleden.
Maar daar bracht je het ook ter sprake in de preek.
Ja.
En zeiden ze dan, dominee, geen politiek op de kansen?
Dat hoorde ik wel eens. Of, dat is betuttelend. Of, wat ik net zei, drammerig. Ja, we komen natuurlijk uit een tijd dat kerk en zeker dat dominees wisten en zeiden hoe mensen moesten leven.
Mm-hmm.
Nou, daar zijn we wat van teruggekomen. Maar het alternatief is natuurlijk niet vrijblijvendheid. Het alternatief is niet van iedereen moet het zelf maar uitmaken. Want we moeten het aandurven om elkaar aan te spreken. En natuurlijk niet alleen de dominee, de gemeenteleden, maar dat moeten we als gemeente, als gemeenschap, ook natuurlijk daarbuiten, aandurven. En we moeten vooral het lef hebben om ons te laten aanspreken. Om dat te durven en je eigen leven onder ogen te zien. Kritisch.
Ja, mooi. En nu dus dat boekje. Eerdere boekjes al over groen leven. Nu de groene catechismus. En waarom juist zo'n vorm? Die catechismus heeft misschien voor sommige mensen ook een wat prekerige, drammerige
Wat is een catechismus eigenlijk?
Ja, dat is nog ook een goede vraag. Een catechismus is een boekje, altijd wel dun, waarin het geloof in de vorm van vragen en antwoorden wordt uiteengezet.
En het is een heel oud genre ook.
Oud genre, ja. 16e eeuw, later 17e enzovoort. Deze titel is een knipoog daarnaartoe. Maar wil wel zeggen, het heeft wel met de kern van het geloof te maken. Dit gaat wel over dat waarvoor we staan, wat we wezenlijk vinden.
En een catechismus is dus niet voor theologen onderling. Het is een boek voor vraag en antwoord voor gelovigen.
Ja, de oude Heidelbergse catechismus werd ook in de kerk uitgelegd. 'S Avonds, avonddiensten. Elke keer een stukje, elke keer een paar vragen. En
En dit boek is dus ook daarvoor bedoeld.
Dat zou leuk zijn. Sommige mensen vroegen al van, moeten we het ook uit ons hoofd leren? Want die oude catechismus moet je uit je hoofd leren. Hè? Moeten we het ook uit ons hoofd leren? Nou, dan zeg ik maar van, als je het al in praktijk brengt, hoeft dat niet. Dus dan mag je het gewoon lezen. Maar ik vind het ook helemaal niet zo'n gekke vorm. Vraag en antwoord. Want kranten, moderne kranten, die leggen vaak ook een moeilijk probleem aan de hand van een aantal vragen uit. Hè? 4, 5 vragen. En eigenlijk heb ik dit ook gedaan. En die vragen, die heb ik me laten aanreiken voor een groot deel op avonden waar ik over dit onderwerp sprak. En ik dacht, hé, er zijn vragen die elke keer weer terugkomen. Vaak ook open deuren, die ik dan hier in het boekje intrap. Maar ze leven wel. En moeten dan toch in de orde komen. Hè? Van, heb je niet altijd klimaatschommelingen gehad? Ja, die heb je altijd gehad. Maar niet in het tempo waarin we het nu hebben. Hè? Nou, dat toch nog maar weer eens een keer zeggen. Dit gaat zo snel. Dit, ja. Elke maand breken we een record ongeveer. En dat kan niet goed zijn, zeggen weer mannen en weer vrouwen.
Een soort de basics.
Ja.
Daar beginnen.
De basics.
Voor dummies ook, eigenlijk. Zou ik kunnen zeggen.
Voor een deel wel. En dan ook het appel vanuit het evangelie. En dan ook achtergrondinformatie. Die staat vooral achterin. Voor mensen die willen weten van, hey, waar haal je het nou vandaan? Klopt het wel? Kan ik het zelf ook narekenen? Ja, dat kan. Zoek maar op. Dus ik heb ook een behoorlijk aantal deskundigen gevraagd. Lees eens mee. Want ik ben theoloog. Ik zeg altijd, ik weet veel van de Bijbel. Maar ja, er zijn zoveel vakgebieden waar ik weinig van weet. Economie, klimatologie. Klimaatwetenschap heet dat, hè? Ja.
Maar je zegt het appel vanuit het evangelie. Dan denk ik, maar was er in het jaar nul, of het jaar, wat was het, in de eerste eeuw voor Christus, was het een heel ander klimaat? Speelde deze thematiek niet? De Bijbel gaat er toch niet over, denk ik dan. Welk appel gaat er dan vanuit het evangelie, als je dat verbindt met deze thematiek, met de opwarming van de aarde?
Dat wij, er is een appel om samen te leven. Er is een appel om de ander ruimte te geven. Er is een appel om te leven, om het leven te aanvaarden als een groot geschenk. En niet als een koek waarvan je zo gauw mogelijk een zo groot mogelijk deel moet opvreten. Dat.
En dat zit in het evangelie ook, zeg je, in die boodschap van Jezus.
Ja, wat anders. Ja.
Waar hoor je dat vooral? Zijn er bepaalde bijbelgedeeltes die voor jou toch belangrijk zijn?
Jezus heeft het over het bedrog van de rijkdom. Hè? In het evangelie. Denken dat je gelukkig wordt als je veel hebt, als je rijk bent. Als je nou, speelde toen niet, maar ver kunt reizen, zeggen wij nu. Grote vakanties maken, dure vakanties. Dat is allemaal bedrog van de rijkdom. Daar lijkt je te vinden, het geluk, en je vindt het niet. Daar moet je steeds meer. Maar het zit aan de andere kant. Het zit bij geloof en hoop.
Maar gaat het over, zeg ik dan, klimaat en schepping, of gaat het dan over hebzucht?
Ja, maar klimaat en hebzucht hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. De manier waarop wij leven en de klimaatveranderingen die daaruit voortkomen, hebben direct consequenties voor de mensen in Pakistan die afgelopen jaar was het, hè, te lijden hadden onder overstromingen. En Oost-Afrika, waar droogte is. Dus dat heeft direct met elkaar te maken. Maar je moet het wel mondiaal nemen. En dat vinden mensen moeilijk, want het is ver van mijn bed. En dus zie je het niet. Als de bedelaar op de stoep ligt, dan willen we hem nog wel wat geven. Maar ver weg. Maar, ja.
Is het onmogelijk om het probleem uit te leggen en het dichtbij te brengen?
Moeilijk.
Ook niet als je het over bijen en vlinders hebt of zo. Dan zit ik dan aan
dan
te
komt
denken.
Het wat dichterbij. Ja, dan komt het wat dichterbij. Maar het blijkt ook dat mensen nu de problemen van de boeren, die ik niet bagatelliseer, die er best zijn, toch groter vinden, belangrijker vinden, dan wat er op wereldschaal gebeurt. Dat deze planeet zelf bedreigd wordt, althans het leven op de planeet.
En hoe komt dat, denk je?
Nou, het een is dichterbij, het ander is verder weg.
De impact zie je minder snel zelf gebeuren.
Ja. Maar die impact zien we natuurlijk wel, zien we nu al, maar die gaan we natuurlijk op een vreselijke manier zien. Ik zeg wel eens, wat we nodig hebben, dat is een ramp, of liever nog een bijna ramp, die ons opschrikt. 1953, de watersnood. Er werd er gewaarschuwd. De plannen voor een soort deltaplan lagen al op tafel, maar het gebeurde niet, want er was geen geld, het was te duur, was te zus, was te zo. En na de ramp kwam, dat hele plan kwam dan weer terug en het werd uitgevoerd.
Maar kom je ook niet altijd in allerlei dilemma's terecht? Bijvoorbeeld dan, ik vind het een mooi voorbeeld, even, het is een beeld van de watersnoodramp. Maar dan denk ik weer, volgens mij heeft dat deltaplan ook weer geleid tot dat bepaalde soorten uitstierven. Of dat die wateren in Zeeland, dat... Ja, dat werden toch ook een beetje dode. Ja. Dat werd dood water. Dus. Ja. En is het ook niet bij deze thematiek zo dat het bijna onmogelijk is om schone handen te houden?
Ja, is ook zo. Dat kan ook niet. Maar je zoekt dan toch naar een oplossing die het beste is voor zoveel mogelijk mensen. En daarmee mag de ander, ook de verre ander, net zo goed meedoen in het plaatje, als wij zelf mogen meedoen. En dat is natuurlijk nog niet het geval. Ja.
Dus je zegt van dat appel zit al in het evangelie.
Ja, duidelijk.
En waarin kan een christen dan een verschil maken ten opzichte van een niet-christen? Er zijn ook genoeg niet-christenen die zich hiermee bezighouden, die demonstreren, zich inzetten voor klimaat. Wat maakt juist geloof daarin uit?
Misschien motivatie. Dat is moeilijk te vergelijken, maar laat ik voor mezelf spreken. Ik ervaar dat wel als een gebod van God, als de roep van de Heer, die mij zegt, als jij leeft, leef dan zo, dat je ook voor mensen naast je en na je wat overlaat. En daarnaast is misschien ook een verschil dat het evangelie mij hoop geeft dat God het laatste woord spreekt. En dat is, vind ik, een lastig thema om dat meteen niet goedkoop te laten klinken. Begrijp je?
Ja, en ik zit ook te denken, in de Bijbel, je hebt het ook de Apocalyps. Ja. Je zou ook kunnen zeggen van, ja, we maken er sowieso hier een zootje van. Dat is ook het verhaal van de Bijbel. En ergens grijpt God in en komt er een nieuwe aarde, probleem opgelost.
Ja. Maar dan wordt het weer een soort passiviteit.
Ja, we zitten op een zinkend schip. En de redding komt ergens anders vandaan. Hoe kijk je daar tegenaan theologisch? Je zou kunnen zeggen, er zijn ook christenen die dat zeggen. Van,
ja.
Na mij de zondvloed.
Nou, niet eens na mij de zondvloed. Ik heb de redding, de maakbaarheid van deze planeet is niet aan de mens. En de redding zal ook niet, dus ook niet van ons komen. Het zal van God komen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat is een andere theologische aanvliegroute.
Ja. We worden nergens opgeroepen in de Bijbel om deze aarde te vernietigen, te verwoesten, te vervuilen.
Maar wel te heersen. De Bijbel zet de mens wel op de top van de piramide.
Ja, dat is een punt. Maar heersen krijgt in de Bijbel vaak een hele bijzondere invulling. Hè?
Namelijk?
Heersen, alle dienen. Het leven dienen. He? Jezus is in het Nieuwe Testament de Heer, de koning. Maar hij is gekomen als een die dient. Als een die de voeten van zijn discipelen wast. Dat is de Bijbelse vorm van heersen. De koning in Israël is ook een andere figuur dan in Egypte, waar hij op de top van de piramide zit. In Israël is het gewoon een van de mensen, een van zijn broeders, staat er, Deuteronomium. Die leiding moet geven.
Wat zijn, vleeseters in de Bijbel. Er staan gewoon slachtinstructies in. Ze zeggen niet, eet planten. Ja.
Het is allemaal scharrelvlees wel, hè? Het is allemaal scharrelvlees.
Zouden we een ster van kijk, beter lezen krijgen?
Je eet ook niet alle... Je eet ook niet alle dagen vlees. Hè. Dat is iets voor de feesten. Dat is zo'n... Ja, dat beroep op vlees eten in de Bijbel, dat is natuurlijk... Dat klopt helemaal niet.
Nou ja, ik zeg het eigenlijk vooral omdat er dus... Als je de Bijbel gaat lezen, je ook meteen in een soort moeras terechtkomt van wat lees ik precies?
Ja, ja,
wat
ja.
gebeurde er toen? En ja. wat betekent dat voor ons nu? Dat is eigenlijk ja. de ja. wat abstractere vraag.
Je moet natuurlijk niet met losse Bijbelteksten gaan werken. Dan loop je automatisch vast. Maar het gaat natuurlijk wel om een grote lijn. Als er in Genesis 9 staat dat God een verbond sluit met... Zeggen mensen altijd met Noach, hè? Ja, nee. Met alles wat leeft. Dan zegt dat natuurlijk wel iets over onze manier van leven. En dat vind ik een hoofdlijn. En die lijn die wordt wel doorgetrokken. Die zie ik wel doorlopen door de hele Bijbel heen. Dus dat zegt me dan meer dan dat je één losse tekst neemt en daarmee aan de haal gaat. Bijvoorbeeld van, je mag vlees eten, want in de Bijbel worden ook dieren geslacht en geofferd. En ja... Maar dat is heel iets anders dan onze moderne bio-industrie, waarbij je bij de slager voor, ja, hoeveel kost het? Ik weet het niet meer wat de prijzen zijn op het ogenblik van het vlees, maar voor weinig geld veel dierenleed kunt kopen.
Ja, ik heb nu, we zitten in de paastijd, op Twitter een filmpje gedeeld, echt afschuwelijk, van kuikentjes die op een soort lopende band terechtkomen. En in vakjes terechtkomen. Dat is gewoon leven. En, dat wordt, en echt, als je dat geluid aanzet, wordt het nog satanischer eigenlijk, ja. waar je naar zit te kijken. En dat is dan in aanloop naar Pasen.
Oh ja.
Een beeld waarvan ik denk...
Dan zetten we de kuikentjes weer bij het paasontbijt op tafel. De pluizenkuikentjes. Ja.
ja.
Symbool van nieuw leven, zeggen we dan.
Ja, maar daar zit dus een hele industrie achter.
Ja,
ja het is...
Ja. ja, moeten we niet willen. Dus het gaat om een radicale andere manier van leven.
Maar het gebeurt wel.
Het gebeurt. Ja, maar ja, goed. Ja.
Is er te weinig aandacht voor deze thema's ja. in theologie ja. en kerk?
Ja, denk ik wel. En er is te weinig aandacht... We zeggen dan, bewustzijnsverandering is belangrijk. Maar ik zie ook vaak dat mensen die er wel aandacht aan geven en er wel mee bezig zijn, het dan toch vaak heel moeilijk vinden om het ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.
Hoe komt dat?
Omdat het toch wel stappen zijn. Voor sommigen is het dan toch een hele grote stap om bijvoorbeeld geen vlees meer te eten. En minder zuivel, want dat is natuurlijk ook een punt. Om de auto weg te doen. Om niet meer te vliegen. Om je ecologische voetafdruk naar één te krijgen. Als we dat niet... Ja, dat lukt mij geloof ik ook nog niet helemaal. Ik ben ook al aan het rekenen geweest.
Nou ja, het is soms ook duur. Soms is het, bedoel, biologisch eten is ja. gewoon duurder.
Ja, dat ook.
Dus dat voor ook. Een hele grote groep ja. mensen is dit... Ja. Een ja. ver weg verhaal, ja. gewoon dat het geld niet in de portemonnee zit om het te financieren. Hetzelfde ja. geldt voor de auto wegdoen. Als je werk op een plek is ja. niet dicht bij je huis, moet je er naartoe. En dan heb je nog heel veel mensen op het platteland met slechte openbare vervoersverbindingen. Die zijn er ook afhankelijk van. Dus...
Nou, dat hangt er vanaf. ik woon ook op een plek met... Nou, slechte, maar zeer beperkte vervoersmogelijkheden, zeker in de avond. Maar ja, het kost je wel, het kost je tijd. Maar het alternatief is geen alternatief, dat is het punt. Wij hebben, kijk, ons eindpunt is verkeerd. We zeggen, ja, maar dan kan ik niet op mijn werk komen. Of dan kan ik niet, wat verzinnen we allemaal, wat dan niet meer kan. Nee, het eigenlijke eindpunt is... Kan het leven op deze planeet verder? Daar moeten we het aan afmeten. Alles.
Maar dat wordt ook wel heel zwaar. Dat kan ja. ook. Ik zie ook veel leeftijdsgenoten ja. die nou, bijna een soort klimaatdepressie hebben. Omdat ja. ze zoiets ja. denken, oh, ik ben, alles wat ik doe is eigenlijk te veel.
Ze hebben een klimaatdepressie omdat ze onder ogen zien wat er aan de hand is.
En dat is de goede reactie.
Ja, is een depressie een goede reactie? Dat kan in eerste instantie een goede reactie zijn. Onder ogen zien, durven zien wat er aan de hand is. Ik heb wel het idee dat veel wetenschappers en politici dat eigenlijk nog niet durven zeggen. Omdat dan ook de motivatie wegvalt om toch verder te gaan. Dus we moeten het onder ogen durven zien. En dan met elkaar in gesprek, in contact komen en kijken. Wat kunnen we nog doen om het ergste onheil af te wenden?
Maar moet je dan niet met z'n allen springen? Want ja. Het is soms ook, ja. Ik vind het heel ingewikkeld dat onze mensen hoog in de boom, onze koning die vliegt en die ja. leeft er heerlijk op los.
Moet die ook weer stappen?
Onze politici geven ook niet altijd het voorbeeld. Dan heb je toch ook wel voorbeelden nodig
ja.
die op die dienende manier, zeg maar, dus ja. aanhalingstekens heersen.
Ja. Ja, de koning moet ook stoppen met vliegen. Alleen als die naar zijn zieke kind moet ergens in Amerika en... Dat is heel ernstig en het moet snel zijn. Dan, nou, zijn altijd uitzonderingen.
Maar zou je dan niet moeten zeggen, we schaffen vliegtuigen af? Als je nou, echt ja, eerlijk bent, dat je denkt, ja, laten we dan maar...
Nou, kijk, als je dat minimaliseert tot het hoogst noodzakelijke, dan denk je dat kan.
Maar krijg je met minimalisatie ook niet een klein groepje, een soort elite die het dan voor zichzelf
ja.
bewaakt? Dat was ooit het ideaal van, er is toegang tot spullen.
Ja.
Tot mobiliteit.
Ja,
tot,
Joop ten Uyl, iedereen zijn eigen auto.
Iedereen een auto, dat was ja. een mooi, dat ja. was een rechtvaardigheidsgedachte. Ja.
Ja. En dat dat niet meer kan. Daarom denk ik dat we ook niet moeten het moeten overlaten aan het grote geld. Maar dat we met air miles moeten rekenen. Op een andere manier dan we nu doen. Zoveel kilometers mag iemand in zijn leven vliegen.
En wie bepaalt dat dan?
Dat moet de overheid bepalen, denk ik. Wij met elkaar en dus de overheid.
Maar ga je dan niet een systeem krijgen, dat leert de geschiedenis ook, dat als je zo'n grote collectieve standaard op de mensheid legt, dat de uitzonderingen zichzelf gaan benoemen, dat je weer een nieuw groepje vrijgestelden krijgt?
Ja, elke regeling roept ook weer bezwaren op en minpunten. Ja. Maar niks doen is geen optie.
Even terug naar het boekje.
Ja.
Er staan 88 vragen in. Nou, die hopelijk gaan bijdragen aan die benodigde verandering.
Vooral de antwoorden, hè?
Ja, de antwoorden, zeker. Is er een bepaalde vraag en antwoord die er voor jou uitspringt? Die wat jou betreft de kern is?
De kern, maar één die ik wel heel belangrijk vind. Dat is 17. Omdat ik daar een groot misverstand hoop weg te kunnen nemen. Zal ik me voorlezen?
Graag.
Mag je nog wel genieten van de mooie dingen van het leven? Antwoord. Jazeker. Eenvoudig leven is aandachtig leven. Dan krijg je oog voor de kleine dingen die je niet ziet als je overal overheen vliegt of langs raast. Bijvoorbeeld de eerste pinksterbloem in de berm, de overvliegende ganzen bij de rivier, de paarden in de optrekkende nevel van de wei. Misschien is een fietsvakantie in de Achterhoek net zo mooi als een vliegvakantie naar Thailand. Het is in elk geval veel duurzamer en goedkoper.
Ja, mooi. Waarom is juist deze vraag en antwoord zo belangrijk?
Omdat ik dat als vraag vaak naar me toe krijg. Is het leven dan nog wel leuk als je overal aan deze dingen moet denken? Dan vind ik leuk nooit zo'n goed woord. Het gaat niet om het leuke leven, het gaat om het goede leven. En dat is wezenlijk anders. Maar als je dus oog krijgt voor de mooie dingen die er zijn. Voor de schoonheid om je heen. De eenvoudige schoonheid. Van een bloem, een krokus, ik noem een paar voorbeelden. Dan hoef je ook niet van die gekke dingen uit te halen. Dan word je ook afgeholpen van het misverstand dat het leven pas spannend wordt en echt wordt als je naar Patagonië of Thailand of Nieuw-Zeeland kan reizen. Dat hoeft helemaal niet. ik kreeg een hele vrome opmerking van iemand naar me toe. Die zei van, maar hoe kom je dan in Israël als je niet meer vliegen moet, mag? Ik zei, er staat nergens in de Bijbel dat je naar Israël moet. Dat hoeft helemaal niet.
Maar in de islam moet je wel naar Mekka.
Ja. Nou, als je dat heel belangrijk vindt, dan ga je maar met bus en trein. En als je dat niet doet, vind je het blijkbaar niet erg belangrijk.
Ja, en voor 1900 waren er ook bedevaarten naar Mekka.
Ja.
Zelfs zie ik vind het een mooi antwoord. En tegelijkertijd is het ook wel... moet er wel van ver komen, denk ik. Zeker via social media krijg je toch een beeld van... Nou, je moet erop uit, je moet backpacken.
Ervaringen ontdekken.
Ja, ervaringen.
Je leeft maar één
de
keer.
De reclames die je elke dag ziet. Het wordt alleen maar gestimuleerd van...
Ja.
Kijk verder, ontdek, geef
geld
uit.
En in jouw verhaal, in jouw biografie... is het een ontwikkeling die je in de loop van je leven gedaan hebt. Dus je zegt nu eigenlijk ook wel tegen jonge mensen... dat mag niet, terwijl zelf heeft het ook wel even geduurd... voordat je bij dit punt kwam. Dus ontneem je mensen ook niet hun eigen ontwikkeling daarin... die misschien ook tijd vraagt.
Ja, dat is zo. Ik kwam wel uit de soberheid van de 50er jaren, hè? Dat was een ander vertrekpunt.
Ja, ik bedoel het niet verwijtend, maar meer als gewoon... Er is nu een generatie die zegt, het moet allemaal anders. Dan denk ik, maar je komt het...
Ja.
In de tweede helft van je leven kom je dit op het spoor. En mag je dan jonge mensen dit ontzeggen? Of moet je ze ook daar in hun weg laten gaan?
Ja, dat zou ideaal. Kijk, dat is het grote probleem. Dit soort ontwikkelingen gaan meestal traag. Is ook wel verstandig om mensen de tijd te geven... om zich te ontwikkelen, keuzes te maken. Maar de harde feiten laten het niet toe. Daar kom je nooit goed uit. Dus het enige is toch dat we tegen jongeren zeggen... dit zijn de feiten, in deze wereld leef je. Als je niet radicaal de knop omzet... dan zitten we over 30 jaar in zo'n wereld. Wil je dat?
Ja.
Dat is ook een keus.
Ik heb nog een hele... Nou, niet een triviale vraag, maar wel een leuke vraag, dacht ik. Waarom 88 vragen? In deze catechismus. Oh. Waarom geen 103 of 70? Is dat een keuze geweest, dat getal?
Maar dan had je natuurlijk gevraagd, waarom geen 88?
Ik bedoel... Precies, was het verhaal achter het getal 88?
Nou, ik heb de stof waarvan ik dacht, die vind ik belangrijk, heb ik geordend... En ik kwam bij 88 uit. Iemand vroeg ook, waarom geen 100? Ja, dat vind ik ook iets kunstmatigs hebben. Hè. Dan werk je naar de 100 toe en dan verzin je er nog 12. Maar ik dacht, bij 88 nou is het mooi.
Oké, ik heb ooit
ook
ergens
eenvoudig
gelezen.
Leven.
Ja, ja en ik heb ooit ergens gelezen dat 8 een geluksgetal is. Of
nee.
Dat er nog een boodschap in dat getal zit, maar dat is niet zo.
Ja. We gaan alweer richting een afronding toe.
Ja.
Wat hoop je dat mensen, als ze die 88 vragen en antwoorden hebben gelezen, wat ze dan meenemen of misschien gaan doen?
Dat er een alternatief is. En dat dat niet een treurig alternatief is. Maar dat je met andere keuzes ook het leven vieren kunt. En dat dat goed is voor deze planeet, voor alles wat leeft. Voor de mensen die nu al slachtoffers zijn van onze manier van leven. Dus dat mensen ook naar zichzelf gaan kijken. Dat wil ik natuurlijk ook graag. Dat we op een onfatsoenlijke wijze leven. Ik heb voorin gezet, misschien toch wel leuk om dat nog te noemen. Ik heb dit boekje opgedragen aan mijn 4 kleinzonen. Ik heb geen kleindochters. Anders denken mensen, waarom alleen die zonen? 4 kleinzonen. En ik heb eronder gezet een bijbeltekst. Van een goed mens zullen zelfs de kleinkinderen erven. Spreuken 13. Wat we nu doen, dat is dat we stelen van onze kleinkinderen. Ik zeg wij, mijn generatie. Dat we zoveel opsoeperen dat er straks niet genoeg is voor de generaties na ons. Dat is gewoon ordinaire diefstal. En dat is de vraag waarmee ik mensen ook confronteren wil. Wil je dat eigenlijk? Nee, natuurlijk wil je dat niet. Waarom leef je er niet zo dat je het anders doet?
Nou, mooi. Daar kunnen we volgens mij mee verder. En ook dit gesprek hadden we nog veel langer kunnen voeren volgens mij. Wil je nou meer weten over die groene catechismus van klimaatdrammer Sam Jansen, zoals hij zichzelf in het nawoord noemt? Boekje is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel en via boekenwereld.com. Wil je meer lezen over de Groene Catechismus? Ga dan naar de themapagina theologie.nl/groenecatechismus. Op deze pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen over dit thema bij elkaar geplaatst. Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen.